Het eeuwenoude spelletje voetbal verandert de laatste jaren stapje voor stapje. En zelfs de meest conservatieve fans zullen toegeven dat het er in ieder geval eerlijker op is geworden. Maar wat zijn de volgende stappen? Effectieve speeltijd, intrappen, tijdstraffen? Ik bespreek het vandaag met de mensen die er iets over te zeggen hebben. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nummer 11, een reeks gesprekken over voetbalinnovatie. Je kunt deze volgen via al je favoriete podcast-apps, zoals Spotify en Apple Podcast, dus abonneer je nu. We nemen deze podcast op in een van de gebouwen van de KNVB Campus in Zeist, een soort voetbaldorp. Mijn eerste gast zou je daarom wel burgemeester van het dorp kunnen noemen. Gijs de Jong, welkom, je moet lachen.
Ja, burgemeester van het dorp. Ik ben nou minister van Buitenlandse Zaken, burgemeester van het dorp. Dus ik weet niet, gaat het dan omhoog of omlaag? Weet ik niet. Dank voor dit mooie compliment.
Ja, jouw officiële titel is secretaris-generaal bij de KNVB. Dat is inderdaad niet, waarschijnlijk niet iedereen duidelijk wat dat precies inhoudt. Zou je dat een beetje kunnen uitleggen?
Ja, dus burgemeester van dit dorp zou niet terecht zijn. Hè. Ik denk dat dat eerder terecht komt bij Marianne Verleeuwen, Jan-Dirk van de Zee, mensen die daar actief zijn. Maar mijn functie is secretaris-generaal, wat eigenlijk een soort van minister van Buitenlandse Zaken van de KNVB is. Dus veel in contact met FIFA, met UEFA, collega-bonden. En eigenlijk om vooral de belangen van het Nederlands voetbal van de KNVB internationaal te baten.
Ja, en jij bent al langere tijd betrokken bij de spelvernieuwing waar we het vandaag over gaan hebben. Hoe ben je daar zo ingerold en wat is er eigenlijk veranderd in de tussentijd?
Ja, ik denk twee dingen. In de algemene zin denk ik dat de KNVB redelijk progressief is in het hele internationale landschap, wat vaak conservatief is. Dus ik denk dat dat goed is om, dat is een beetje het DNA denk wat wij internationaal ook brengen. Mijn rol komt eigenlijk nog vanuit de tijd dat ik manager competitiezaken en later operationeel directeur was. En daar heel veel rondom de VAR gedaan heb. En de ontwikkeling van de VAR, eigenlijk vanaf 2012 zijn we heel actief geweest. En ik geloof zelf heel sterk dat voetbal moet doorontwikkelen om ervoor te zorgen dat we ook toekomstbestendig zijn blijven. En dat is eigenlijk ook wel de rol die ik nog steeds speel. Dus ik probeer ook internationaal is innovatie een heel belangrijk onderdeel van onze profilering.
Ja, en begrijp ik het nou goed dat Nederland dus daar een beetje de kar trekt?
Nou, wij zijn wel steeds degene die zeggen van laten we nou eens nadenken over de toekomst. En we stellen vaak de vraag van zal voetbal in 2050 nog op de manier gespeeld worden zoals die vandaag gespeeld wordt? Dus 11 tegen 11 op een veld van 105 bij 68, 2 keer 45 minuten, 1 scheidsrechter. Is dat de manier die in 2050 ook nog steeds zal gelden? Ik denk het niet. Sommige mensen denken van wel. Wij zeggen ook niet dat we weten hoe het zal zijn in 2050. Maar we zeggen wel, we moeten actief werken om ervoor te zorgen dat het in 2050 jongens, meisjes nog steeds blijft voetballen en betrokken blijven. En dat gaat niet vanzelf.
Ja, duidelijk. Oké, naast mij is ook Daan van Eekhout aangeschoven. Daan, welkom.
Dankjewel.
Naast verenigingsadviseur hou jij je bezig met de toekomst van ons voetbal als programmamanager van Future Voetbal.
Ja.
Kan je uitleggen wat dat precies inhoudt?
Zeker. Een programma, het zegt het al. We zijn bezig met meerdere projecten binnen dat programma om te kijken hoe we, aanvullend op Gijs, dus die toekomstbestendigheid van het voetbal kunnen bekijken. Dat doen we op verschillende manieren. Dat is niet alleen maar spelregelvernieuwing. Dat is ook kijken naar broadcasting, samenwerking, testen, onderzoeken. Om uiteindelijk te kijken, niet hoe wij vinden dat het voetbal in de toekomst gespeeld moet worden, maar juist om te kijken vanuit het veld hoe we dat samen kunnen brengen. Dat doen we op verschillende manieren. En vandaar dat het een programma is waar we breed mee bezig zijn.
Ja. Jij hebt jouw werk wel eens vergeleken als priester van het evangelie.
Ja, nou, in die zin, ook wat Gijs zei, je moet toch iemand hebben die een beetje voorop loopt en die een beetje ruzie maakt om te kijken waar we uiteindelijk met z'n allen naartoe moeten gaan.
Mm-hmm.
En dat is wel waar ik vind dat wij als KNVB, dus niet per se ikzelf, maar waar wij wel voorop lopen zijn, koploper zijn, om in ieder geval mensen wakker te schudden van hey, moet wel iets zijn wat op de agenda staat, ja, om daarmee bezig te zijn. Ja.
Tussen jullie in, mannen, zit iemand die geen werknemer is van de KNVB. Namelijk...
Nog niet.
Daar ben ik wel benieuwd naar of dat ooit zou gebeuren. Maar Pieter Zwart, tot nu toe ben jij hoofdredacteur van Voetbal International. Klopt. Welkom, Pieter. In hoeverre zijn jullie als media bezig met deze spelregelvernieuwing?
Ja, in hoeverre zijn we ermee bezig? Je volgt het. Er zijn natuurlijk hier ook experimenten geweest. Nou, daar kijk je dan naar. Van, goh, wat doet dat met het spel? En tegelijkertijd, ja, het spel zoals nu gespeeld wordt, is wel ook altijd de basis. En als ze zich daarin problemen voordoen of dingen die bij heel veel mensen ergernis opwekken, ja, dan wordt het vanzelfsprekend ook een thema voor ons om over te schrijven en onderzoek naar te doen. En ik probeer ook altijd een beetje te kijken naar, goh, wat zeggen nou eigenlijk de feiten hierover, verder dan je eerste buikgevoel dat je erbij hebt. Omdat ik denk dat de datarevolutie in het voetbal wel heeft bewezen dat heel vaak de dingen die je denkt te zien niet helemaal overeenkomen met datgene wat er daadwerkelijk op het veld gebeurd is.
Absoluut, absoluut. Nou, wij gaan het vandaag hebben over de spelregelvernieuwing. Er zijn op dit moment 5 spelregels die getest worden bij de KNVB. Daan, we gaan ze straks stuk voor stuk tegen het licht houden. Ja. Maar zou jij even deze 5 regels voor mij kunnen opsommen?
Ja, we hebben de zelfpas, we hebben de intrap/indribbel, ja, we hebben effectieve speeltijd, we hebben doorwisselen en we hebben de tijdstraf. En eigenlijk worden tijdens alle testen die wij doen, worden die gebruikt. Soms ook in verschillende samenstellingen. Dus we hebben ook wel eens gedaan dat we er 3 doen en die andere 2 bijvoorbeeld achterwege laten. Bijvoorbeeld rondom spelniveau. De effectieve speeltijd is niet te hanteren bijvoorbeeld op het allerlaagste niveau bij de onder 13 categorie. Ja, dan haal je effectieve speeltijd weg.
Ja.
Maar voornaamst de grote testen die we doen, die zijn met die 5 spelregels.
Want die testen jullie met teams, amateurteams?
Dus met name top en jeugd.
Ja.
Dus amateur, top, dan versta je daaronder bijvoorbeeld Vitesse onder 12 tot en met onder 18, mm-hmm, onder 21 zelfs. Onder 23 moet dat dan zijn. In de jeugd doen we dat ook, maar dan doen we het bijvoorbeeld in de onder 13, onder 14 leeftijdscategorie om te kijken of dat daar ook toepasselijk is.
Ja.
En hoeveel plezier ze uiteindelijk daardoor beleven aan het spelletje. Want dat is het allerbelangrijkste.
Dat is ook gewoon een officiële meter, het plezier?
Ja, zeker. Uiteindelijk gaat het erom, zeker in die categorie, dat het spelletje met veel plezier wordt beleefd. En dat daar ook een ontwikkeling is voor die kinderen. En uiteindelijk als die samenkomen, dan zullen ze daarvan zeggen dat beter wordt ervaren dan de reguliere spelregels waarmee ze misschien nu spelen of nog niet gespeeld hebben.
Ja. Gijs, we gaan ze straks even stuk voor stuk doorlopen. Maar deze 5 regels, jij loopt vaak rond op de burelen bij de UEFA. Zijn die daar ook hot?
Nee.
Nee?
Nee. Nee, maar misschien is het goed wel 1 stap terug. Hè. Kijk, uiteindelijk doen we dit niet omdat wij per se experimenten willen doen. Hè. Zo, wat we net zeiden, we doen het omdat we het toekomstbestendig willen maken. Zodat voetbal in 2050 ook nog steeds beleefd wordt. En wij zien ook een aantal aanwijzingen waarom we dit moeten doen. He, die zien we in andere sporten die opkomen. Basketbal, 3-3, skateboarden, breakdance, op de Olympische Spelen. Dat had ik nooit verwacht. He, ik zie ook bij mijn eigen kinderen van 14, 12, 10... dat die ook openstaan voor freerunnen.
Dus je bedoelt dat bijvoorbeeld breakdance nu een nieuwe sport is bij de Olympische Spelen?
Ja, en dus je moet echt, denken wij, nog beter ons best doen. En wij hebben eigenlijk overal gezegd, hoe kunnen we voetbal eerlijker, sportiever en aantrekkelijker maken. Dat is eigenlijk de doelstelling van het overall project. En in die lijn proberen wij experimenten te doen. Dat was tot op heden, werden wij steeds een beetje, nou, ik zal niet zeggen als de gekkies van Europa of de wereld gezien, weet je wel. Bij de VAR uiteindelijk hebben we daar ook mensen mee gekregen. En je ziet hier wel dat er steeds meer besef komt dat als men kijkt naar andere sporten die komen, andere vrije tijdsverblijf, maar ook wel wat scheurtjes in het systeem bij de jeugd. Hè. We zien toch een afvlakking bij de jongetjes die beginnen met voetballen, maar ook het gedrag op de velden wat beter kan. Dan als je zegt van we willen voetbal toekomstbestendig maken, nou, dan zijn er misschien een aantal knoppen om aan te draaien. En een van de knoppen waar nooit aan gedraaid wordt, zijn eigenlijk die spelregels. En wij hebben gezegd, nou, waarom zou je er niet aan draaien als je het leuk wil houden? Dus Dus niet echt. Tegelijkertijd hadden we een recente sessie bij UEFA in Milaan, waar we met alle general secretaries zeg maar samenkwamen. En daar kon je een pitch doen voor een onderwerp om op dat agenda te zetten. Heb ik dit gepitcht.
En dan deze vijf regels heb je gepitcht?
Nee, met name het idee van spelregelvernieuwing. Okay. Hè, dat we daar meer over moeten praten met z'n allen. Want we praten allemaal over regels en over contracten en over geld verdelen en over dat soort dingen. Maar we praten weinig hierover. Terwijl er wel noodzaak is om erover te praten. Dus we gaan dit wel op de agenda krijgen. En we hebben nu wel binnenkort ook een sessie weer met UEFA. De Engelse bond steunt ons hier ook in. Om te kijken van hey, hoe kunnen we dit nu op een gestructureerde manier te doen. Zodat we ook met z'n allen werken aan de toekomst van voetbal. En uiteindelijk, als je een bestuurder bent in het voetbal, vind ik het ook je verantwoordelijkheid om te zorgen dat je juist nadenkt over de toekomst en wat je er moet doen om voetbal leuk te houden.
Ja.
En daarnaast goed om te benoemen is dat deze spelregels niet ook uit onze koker specifiek komen. We hebben dus met binnen dat werkveld met verschillende groepen, dus ouders van kinderen, maar ook ex-profvoetballers die deelnemen aan een UEFA-opleiding.
Spelers, coaches, scheidsrechters.
Hebben we allemaal gesproken en telkens komt uit die werksessies deze vijf spelregels.
Okay.
Dus het is ook niet zo dat het ons paradepaardje is. Nee, het zijn de dingen die uit het werkveld komen waar wij van zeggen, okay, die kunnen we testen. Want er zitten ook veel ridiculere ideeën bij.
Ruis.
Dus in die zin hebben wij gewoon de meest logische hebben eruit gepakt.
Ja.
En daarvan zeggen we, okay, nou dan is dat voer voor ons om dat verder te onderzoeken.
Pieter, wat vind jij van de rol die de KNVB inneemt hierin met die spelregelvernieuwing?
Ja, aan de ene kant is het goed dat je daar richting de toekomst kijkt. En aan de andere kant denk ik dat wel een risico is dat je op een gegeven moment misschien zoveel bezig bent met spelregelvernieuwing. Eigenlijk het verplaatsen van de doelen, dat het daadwerkelijke spel misschien te weinig aandacht krijgt. En ik denk dat het daar uiteindelijk niet ten koste van zou moeten gaan. Als zeg maar Gijs naar zo'n bijeenkomst gaat. Ja, je kunt misschien één ding kun je aankaarten. En als je dit aankaart, dan kaart je misschien niet aan. Oh, goh, het zou voor ons eigenlijk, voor de Nederlandse jeugdteams, heel bevorderlijk zijn als er ook een internationale competitie is, vergelijkbaar met de Youth League, voor de Europa League en de Conference League. Dat moet je uiteindelijk wel keuzes in maken. En ik kan me voorstellen dat daar dan soms de schoen gaat wringen.
Ja, Gijs, hoe zie je dat?
Nou, dat punt snap ik uiteraard. Hè. Kijk, tegelijkertijd, die punten krijgen de aandacht. Hè. Er zijn heel veel onderwerpen die de aandacht krijgen. Wat je merkt, maar goed, dat geldt in de hele Nederlandse maatschappij, denk ik. Dat vaak de waan van de dag krijgt alle aandacht. Hè. En een punt dat op dat moment belangrijk is. En wij zeggen, laten we ook eens wat meer op de lange termijn kijken. En daar is jeugdcompetitie een hele belangrijke in. Kijk, en het feit, jij noemde net dorp. We zitten nu in het innovatiecentrum van de KNVB. Wij hebben gezegd, alle reguliere dingen gebeuren in het bondsbureau. Daar zorgen dat we topcompetities organiseren, dat we goed presteren met onze nationale elftallen. Maar hier denken we meer na over de toekomst. En eentje verderop, die is ook goede voor Pieter wat dat betreft, hebben we de Data and Digital Hub. Daar hebben we nu alle datamensen. En die juist vooral ook zorgen dat we het op feiten doen. Want ik ben het helemaal met Pieter eens. Kijk, spelregelvernieuwing mag nooit een doel op zich zijn. Nooit. Het moet uiteindelijk gewoon zijn om het toekomstbestendig te maken.
Ja.
En dat is denk ik het goede van experimenten en testen. En nogmaals, we hebben het hier niet over een programma van 10 miljoen per jaar. Hè. Het gaat over bescheiden budgetten. En het moet zo werken dat je onderzoekt dingen. En blijken ze niet te kloppen op basis van die data, dan stop je ermee. Of komt er misschien wel een ander goed voorstel. En kijk, ook daarbij geldt. Hè, dat is ook het risico vaak in die internationale discussie. Is dat de gedachte dat wij een soort revolutie in het voetbal willen brengen? Helemaal niet. Hè? Maar daar zorgt die conservatieve wereld wel voor. Maar we willen wel evolutie. Hè? Dus dat er wel stappen gemaakt worden om het beter te maken waar het kan en waar het niet kan. Ik denk, we gaan zo op de inhoud. Ik denk intrappen dat je het zo kan doen en dat het superleuk is.
Nou, laten we maar meteen op de inhoud beginnen. De nieuwe regels. Nou ja, jij zei net al intrappen, laten we daar gewoon mee beginnen. Daan, wil jij eens even uitleggen wat dat precies inhoudt? Dus dat is de intrappen of indribbel?
Ja, de intrap of de indribbel.
Van de ingooien.
Ja, precies, exact. Dus de self-pass wordt het ook wel in het Engels genoemd. Zegt het eigenlijk al. De self-pass is een andere. Maar de intrap of de indribbel is inderdaad een vervanging van de ingooi. Daarvan is het gewoon eigenlijk net als in het zaalvoetbal. Je legt de bal op de lijn en je kan de bal of op jezelf spelen. Dus hem zelf innemen op jezelf spelen. Of direct aan je tegenstander spelen.
Mm-hmm.
En
Want wat is er mis met de ingooi?
Er is, in die zin is er, er is niet per se iets mis met de ingooi. Alleen de vraag is, hoe kan je het beter doen? Wat je ziet bij de intrap of de indribbel, is dat er de speler direct ook, in plaats van dat hij een naar medespeler moet spelen, de bal zelf kan nemen. En daardoor A, het spel sneller wordt, dus aantrekkelijker wordt. Hij heeft meer voordeel van de straf eigenlijk. Want de bal gaat uit het spel. Je moet het spel weer hervatten.
Ja. Heel ingooien gaan verloren vaak.
Meer dan de helft van de inborden leveren balverlies op.
Is dat zo?
Ja. Dus de ingooi is eigenlijk een nadeel. Terwijl je een voordeel zou moeten krijgen, omdat de andere partij de bal uit het spel brengt.
Ja.
En jij moet hem weer in het spel brengen. En de zelfpas, daarvan wordt dan ook snel gedacht, ja, maar zeker als dat dicht bij de 16 meter van de tegenpartij gebeurt, dan zullen dat wel corners worden. Nou, dat zien we absoluut niet.
Maar de zelfpas is een andere
regel. Of de intrap indribbel. Okay, okay. Ik vergis me dat.
Maar dat je het nu niet ziet in de experimenten, betekent dat het niet gebeurt? Zeg maar, ik bedoel, als jij experimenten doet met de huidige inworpregel, dan ga je ook geen Brentford teams zien die weten, oh ja, als ik die 16 meter
zeker.
Die doen ook langs over de inworpen in de hele Premier League. Omdat
zeker. Dus
een wapen inzien. Dus dat krijg je waarschijnlijk als je het in het profniveau invoert.
Ja, dat zou kunnen.
Ga je binnen no time alleen maar spelhervattingen zien.
Dat zou kunnen. Maar uit onze onderzoeken blijkt tot nu toe, zelfs dus op zo'n onder 23 niveau, wat we onlangs hebben gedaan tussen Vitesse en ADO Den Haag, dat 80% van de gevallen zo'n bal gewoon direct neergelegd wordt en het spel hervat wordt. Oftewel, het spel gaat veel sneller.
En moet ook, hè? Een onderdeel van de regel is dat die binnen 5 seconden genomen moet worden.
Dus
een beetje
het is niet
voetbal
zo
idee. Ook.
Dat maakt natuurlijk ook lastig.
Hoe ziet dat er fysiek uit? Dus zeg maar naast de middenlijn, want die indribbel, dan mag je dan dribbel je het veld in?
Je legt de bal neer en je mag dus het spel meteen hervatten. Dus
eigenlijk
je mag
wat ook bij de jeugd nu tot en met onder 12 gebeurt, zeg maar. Op die manier dribbel je dan in. En het is inderdaad binnen die 5 seconden. Dus je wil voorkomen dat bij elke ingooi de lucht mag mee naar voren komt om er een corner van te maken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Nee.
Pieter, wat zou een nadeel van deze regel kunnen zijn?
Ja, ik denk twee nadelen. Eén is inderdaad die spelhervatting. Nou ja, goed, door een tijdsrestrictie neem je dat weg. Maar het tweede wat je natuurlijk ziet is dat voetbal wordt steeds sneller. Dus bijvoorbeeld het aantal passes per wedstrijd, dat neemt explosief toe van jaar op jaar. Dus het tempo is gewoon hoger in wedstrijden. En ik denk dat nu een inworp soms nog een soort van natuurlijk rustmoment kan zijn voor spelers. En als jij dan iedere keer heel snel doorspeelt, is dat op zichzelf aantrekkelijk om naar te kijken. Maar het kan misschien er wel voor zorgen dat je spelers momenten ontneemt om even op adem te komen.
Gijs, ik zie je knikken. Zit daar wat in?
Ja, maar het is ook wel heel leuk. De kans dat er fouten ontstaan is daarmee groot. Nou, wat ik merk in experimenten die we nu gedaan hebben, is van het intrap is een van de regels waar eigenlijk alle spelers, scheidsrechters, coaches, kijkers allemaal zeggen, superleuk, zo invoeren.
Ja. En het is natuurlijk ook logisch, want het is voetbal. Het enige gedeelte in het voetbal waar je in één keer je handen mag gebruiken. Dus
en heel veel coaches zeggen van, dat doen wij op de training ook altijd. Dat doen we ook vaak intrappen. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. En wat ik ook een hele goede vind, is dat dat je meer voordeel hebt als partij die de intrap mag nemen, zeg maar. Dat je dat voordeel hebt. En dat ingooien, maar goed, ik zie vooral veel jeugdwedstrijden ook dramatisch over het algemeen dat ingooien. Maar
volgens mij is dat ook een argument. Volgens mij de ingooi, sowieso als je kijkt naar de historie van de ingooi, dan komt dat uit, weet je dat, waar dat vandaan komt?
Ik weet het niet in ieder geval.
Ik weet niet waar die oorsprong
Hij komt eigenlijk gewoon uit het rugby. Dus in de tijd dat rugby populairder was, dus dat is voor 1900, was rugby populairder in Engeland dan voetbal. Toen was daar de scrum, zeg maar, of het moment dat de bal in het spel gebracht wordt bij het rugby, wat ze gooiend doen. Toen heeft voetbal eigenlijk toen gedacht, dat doen wij ook, want dat is populair.
Ja.
En zo is het ontstaan. Dus het is niet vanuit de logica ontstaan. Het is eigenlijk vanuit landjepik ontstaan.
Ja. Ja, Pieter zei het net al, het is het enige moment bij het voetbal dat je de bal vastpakt.
Dus in principe totaal onlogisch. Dus als je het ook vanuit die benaderingswijze gesprekstof maakt, dan zeggen mensen eigenlijk ook van waarom doen we dat in godsnaam? Dat heeft dus gewoon met historie te maken.
En dan krijg je dingen die 100 jaar zo gedaan zijn.
Precies.
Dat iedereen denkt,
waarom
dat doen we altijd
zo.
Dat
is een
klassieker natuurlijk.
We zijn toch ook bereid om na te denken, dat is niet de belangrijkste reden. Laten we goed nadenken waarom het zo is.
Ja.
Waarom het, ja.
Oké, okay, goeie. Nou, laten we naar de tweede gaan. Jij vergist je net weer, maar laten we die gewoon even pakken. De zelfpas.
Hij vergist gewoon heel enthousiast over de zelfpas.
Ja, dat is alleen maar mooi. De zelfpas na een overtreding of een hoekschop, toch?
Ja, ja, eigenlijk het enige verschil daar is dat je nog steeds de bal neerlegt. Alleen dat je dan in plaats van naar een medespeler moet spelen, gewoon direct zelf het spel mag hervatten. En daarin dus ook het voordeel dat je niet direct... dus er kan in die zin, wat je vaak in het profvoetbal ziet, iemand voor gaan staan, dan nog is dat geen voordeel. Want het spel kan je alsnog direct zelf voorbij die speler hervatten.
Ja.
Oftewel, er is weinig tijd om als verdedigende partij direct de organisatie neer te zetten, omdat de aanvallende partij door de overtreding van de verdedigende partij eigenlijk nog steeds het voordeel behoudt door direct die zelfpas zelf te kunnen nemen.
Ja. En in dit geval, want je zei net eigenlijk van wij gaan inventariseren bij clubs van waar springt de schoen. Wat was hier dan?
Ja, deze is ook super populair onder trainers, coaches en spelers. En scheidsrechters vinden deze wat moeilijker, omdat dit zeker rondom de 16 meter ingewikkelder kan worden.
Voor de scheidsrechter.
Voor de scheidsrechter, ja. Desalniettemin vinden zij hem ook wel fijner.
Want leg eens uit, waarom zou het voor hen...
Nou, omdat het zeker rond... Er komt een... afgebakende regio in het veld waar het natuurlijk aantrekkelijk wordt om de bal direct op het doel te schieten in plaats van die zelfpas te nemen. Mm-hmm. En dan wil de scheidsrechter natuurlijk ook de verdedigende partij de kans geven om een muurtje neer te zetten of in ieder geval te organiseren zodat die ook niet in hun hemd staan als die bal genomen wordt.
Mm-hmm.
Dus in die zin is dat voor een scheidsrechter een wat lastigere dan die intrap of die intrap.
Ja. Die regels vallen dan natuurlijk ook weg, eigenlijk. Zeg maar rondom een vrije trap is nu natuurlijk de regel dat een muurtje op een bepaalde afstand moet staan. Ja. Maar bij een zelfpaas geldt die regel eigenlijk niet.
Nou, die afstand geldt nog steeds. Alleen kan de aanvallende partij die dus die zelfpaas kan nemen, die kan er zelf voor kiezen om direct die bal te nemen. Waardoor de scheidsrechter niet eens de tijd krijgt om die afstand te hanteren. Iets wat nu, doordat iemand die bal neer moet leggen, vaak nog even moet wachten, eraan aanvallende speler of een verdedigende speler voor gaat staan. Dat momentum wordt eigenlijk daardoor heel snel weggehaald. Bij die zelfpas zie je gewoon dat iemand... Er is een overtreding. Er wordt ook niet gezeurd tegen de scheidsrechter, wat ook een neveneffect is.
Maar dat is een groot voordeel. Dus dit is een van de groot, zeker op de rest van het veld, een groot voordeel dat als die sneller genomen wordt, is er ook geen tijd meer om bij de scheidsrechter te klagen. Ja. Want het spel is al weg.
Ja, dat
is een mooi neveneffect. Maar in die zin ook sneller voor het spel. En daardoor aantrekkelijker voor de aanvallende partij om die bal dus snel te nemen.
Is het ook getest om dit bijvoorbeeld alleen op eigen helft te doen?
Nee, dat zou bijvoorbeeld een variant zijn die we inderdaad nog zouden kunnen toepassen. Want we zien in de onder 13 B-categorie, waarin we dan volgend seizoen met die aangepaste spelregels in heel Nederland gaan spelen, dat dit een van de voornaamste punten ook is van de jeugd waar zij aandacht voor willen. Dat ze wel het nog steeds leuk vinden om dat vrije trapmoment, zoals ze hem zien op tv, dat ze die nog wel ook op hun jeugdvoetbalveld zien.
Oh ja.
Oftewel, die zelfpas rondom de 16 meter, die moeten wij zeker nog verbeteren. En hoe we daarmee omgaan en hoe we scheidsrechters dus daar ook goede tools voor geven om daar goed mee om te gaan.
Ja. Pieter, ik wil je niet steeds gebruiken als criticaster, maar
dat toch mag even, zeker.
Ik denk dat ik jullie om de nadelen te vragen toch niet echt een eerlijk antwoord krijg.
Maar Pieter,
volgens mij is dit een nadeel.
Ja, dat is wel waar. Maar Pieter, wat heb jij voor gevoel bij deze?
Wat ik ook nog wel een voordeel vind wat niet benoemd is, is dat het gaat natuurlijk later over effectieve speeltijd. Maar als je effectief kijkt, waar gaat nou die tijd in het voetbalspel heen? Waar ligt die bal het meeste stil? Dan is dat bij vrije trappen. Dus daar gaat de meeste tijd eigenlijk verloren. Dus dat zou ik ook nog wel een voordeel vinden om het daarmee te versnellen. Maar ik denk inderdaad dat de grootste nadelen zitten in rondom die 16 meter. Hoe ga je dan daar het structureren op een manier dat dit blijft werken voor alles en iedereen?
Ja, maar als die zou werken, vind je het een goeie?
Ja, omdat het is in lijn met wat de kern van het voetbalspel is. Ja. Zeg maar als het geen vrije trap is, dan mag je ook die bal nemen. En een variant hierop zou natuurlijk ook nog iets kunnen zijn, wat je een beetje natuurlijk bij de doeltrap op een gegeven moment gezien hebt. Nee, dat je ook op die manier weer een beetje werkt met regels, dat je hem snel kort kan nemen of dat soort dingen. Maar dit lijkt me een goede om in ieder geval naar te kijken van wat kan je doen, wat in lijn ligt met wat eigenlijk al het voetbalspel is.
Ja.
Eigenlijk natuurlijk standaard situaties, dat is eigenlijk al vaak een soort van afwijking van de normale in het voetbal. En om daar dan naar te kijken van hoe breng je dat eigenlijk meer in lijn met de rest van het spel. Dat vind ik nooit zo verkeerd.
Nee. Nou, Pieter, goed dat je dat net zegt, want dat is de volgende waar we het over gaan hebben. De zuivere speeltijd. Dat is eentje die best wel veel stof doet opwaaien, waar veel over wordt gesproken. Hoe ver zijn jullie daarmee? Gijs?
Ja, misschien toch ook nog één tussenstapje nog. Volgens mij noemt Daan net even en passant over spelers die iets vinden. Ik denk dat een hele mooie shift die we gemaakt hebben is dat we meer kijken naar wat vinden spelers en kijkers ervan.
Ja,
okay. Terwijl internationaal spelregels de afgelopen decennia altijd vanuit scheidsrechtsperspectief bekeken zijn. Mm-hmm. Dus vanuit regels. En we zeggen nu eigenlijk van nou, laten we dat nou die scheidsrechts moeten uitvoeren. Net zoals de secretaris-generaal uit moet voeren en anderen moeten uitvoeren. Maar laten we nou eens goed luisteren naar spelers en kijkers. En op basis daarvan kijken wat we moeten verbeteren. Dus dat is denk ik een mooie stap die we gemaakt hebben. Effectieve speeltijd. Ik denk dat die bij ons vooral ook ontstaan is na de VAR, maar ook rond het WK in 2018. Ook in de gesprekken die we daar met Van Basten destijds over hadden. En dat je eigenlijk zag in het spel dat er heel veel vertraging plaatsvindt. Maar met name door tijdrekken en dat soort dingen. Ik denk iets, als wij, we hebben daar ook een groot aantal onderzoeken gedaan over ergernissen van de kijkers. Tijdrekken en wangedrag richting andere spelers en de arbitrage, dat zijn eigenlijk wel een beetje de belangrijkste punten. Dus we zijn heel goed gaan kijken van nou, hoe kunnen we het nou goed doen. Je ziet dan in de praktijk dat nu de gemiddelde wedstrijd zit ergens tussen de 55 en de 65 minuten, zeg maar, effectieve speeltijd. En wat we vooral wilden bekijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat teams die willen voetballen, dat die ook kunnen voetballen.
Ja.
En dat niet elk moment onderbroken wordt, want dan kan je niet in je ritme komen om te spelen. Dus daar zijn we naar gaan kijken. Nou, de punten worden net al genoemd, vrijtrappen, doeltrappen, dat zijn eigenlijk allemaal zaken die de boel vertragen en waardoor de minder effectieve speeltijd is. De andere spelregels waar we nu net twee van gehad hebben en daar ik nog twee van hebben, die kunnen ook heel erg bijhelpen aan effectieve speeltijd. Hè? Zo'n intrappen versnelt het, een zelfpas versnelt het. Dus die kunnen ook helpen. Dus je kan ook zeggen, ja, als je die allemaal goed invoert, heb je die effectieve speeltijd niet zo hard nodig.
Mm-hmm.
Aan de andere kant zijn er denk ik een aantal sporten die goede voorbeelden zijn van effectieve speeltijd. Maar we ook bij voetbal bijvoorbeeld, hanteren we natuurlijk al effectieve speeltijd. En dan werkt het ook best wel goed. Alleen wij zeggen eigenlijk meer van, nou, laten we eens nadenken van hoe zou je een goed protocol daarvoor kunnen maken, dat je dit kan doen. En dan laat je zeg maar die tijdbeheersing ook gewoon door iemand plaatsvinden die naast de arbitrage daar mee bezig is. Je zag nu op het laatste WK natuurlijk dat er al best wel wat gebeurde op dat vlak. Ja, ik vond dat best wel mooi om te zien hoe dat werkte. En ook voor teams die dan heel erg vertraagd hadden, ja, die werden toch ook wel een beetje gecorrigeerd dat die tijd er aan de achterkant bijgeplakt werd.
Ja.
Dus dat is eigenlijk meer
dat
van
is, dat
het
is
niet belonen van de teams die alleen maar aan tijdrekken zijn en aan het vertragen zijn.
Ja, want Daan, als je dan dus inderdaad zuivere speeltijd zou toepassen, ja, dan stel er wordt tijd gerekt. Hoe ja. wordt dat dan bestraft? Of hoe werkt dat dan?
Letterlijk gewoon, als het spel stil ligt, dan wordt dus de klok gestopt.
Ja.
Dus je voert in een x-aantal minuten dat er gespeeld wordt. En zodra de bal niet in het spel is of het spel even stil ligt, dan wordt de klok gestopt en dan die klok die staat stil. Dus ja, die tijd die krijg je uiteindelijk toch wel.
Ja.
Maar ik heb Pieter ooit horen zeggen over effectieve speeltijd. Als je effectieve speeltijd een logische reden vindt om in te voeren in het voetbal, dan heb je niet langer dan 10 seconden nagedacht over die spelregel.
Ja, Pieter, ja, ik frons.
Dus ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt.
Dit is een podcast, maar Pieter is heel erg aan het fronsen, dus ik wil die in.
Misschien wel.
Het is ook een beeld.
Ja. Goed om op te merken dat dit over betaald voetbal gaat. Hè?
Ja.
Ik bedoel, dit kunnen we niet zomaar met amateur.
Dit is wel een complex.
Dus dit is wel specifiek betaald voetbal waar we dit bekijken.
Ja. Oké, okay, Pieter. Ik zie je bent met je handen aan het wringen. Brandlos, ja. Wat ergert je aan deze regel?
Nou ja, het ergert me aan deze regel. Het is niet dat ik me er enorm aan erger. Maar wat mij in deze discussie opvalt, is dat het vaak hele uitzonderlijke gebeurtenissen zijn, zeg maar. Met dat tijdrekken. Die ook, het wordt natuurlijk genoemd als irritatie. Maar het wordt wel aan één kant genoemd als irritatie. Want die ploeg die voorstaat en aan tijdrekken is, ja, dat vinden eigenlijk die fans natuurlijk van dat team, vinden dat heerlijk. En het is in die zin natuurlijk ook een onderdeel van het voetbalspel. In de zin van, ik denk dat een van de dingen die voetbal leuk maakt, is dat de underdog kan winnen van het betere team. En een van de methodes die de underdog daarvoor in handen heeft, is om soms
toneelspel.
Het spel te, of in ieder geval het spel te vertragen, waardoor het team wat beter is dan jij in iets van het voetbal, dat die daar minder tijd voor krijgen om dat op een goede manier te doen en om dat te ontregelen. Maar wat mijn voornaamste bezwaar is tegen deze regelwijziging is dat het een hele fundamentele wijziging is van de voetbalsport, die op dit moment nog hartstikke populair is. En denk ik ook populair is, omdat het in de kern simpel is. En wat ik ook een bezwaar vind, is dat een heleboel middelen die er nu al zijn om tijdrekken eigenlijk te bestraffen, dat die überhaupt niet gebruikt worden. En mijn pleidooi is, ga nou eerst even die middelen gebruiken. Er is bijvoorbeeld nog nooit in de hele Premier League historie een speler met de tweede gele kaart van het veld gestuurd omdat hij een tijdrekken was. Dat is nog helemaal nooit gebeurd. Terwijl de scheidsrechter, die heeft die methodes in handen. Zoals ook inderdaad, dat zag je op het WK, als jij meer tijd gaat toevoegen, kun je ook gewoon doen een scheidsrechter. Er is niemand die je daar in tegenhoudt. En je zou zelfs nog kunnen denken over, als je nou ziet dat iemand echt heel veel tijd neemt, vertellen er gewoon nog meer tijd bij. Dus er zijn denk ik al best wel veel dingen die je hebt. Maar ook bijvoorbeeld, wat ik destijds ook genoemd heb, ooit had je regel dat de keeper een bal 6 seconden in zijn handen mocht houden. Dat staat nog steeds in het regelboekje. Er is werkelijk helemaal niemand, geen scheidsrechter meer die dat handhaaft. Als je dit gaat tellen, meestal zijn die keepers tegenwoordig gewoon 20 seconden met die bal in hun handen.
Weet je het gemiddelde daarvan?
Ik weet niet wat het exacte
volgens
gemiddelde
is. Volgens mij
is
het iets van 13 seconden of 14 seconden. Dat
is het gemiddelde terwijl de regel 6 seconden is? Dat zou ik denken van, je begint dus met het handhaven van dat soort regels. En je zou zelf nog kunnen denken, oké, als dus blijkbaar veel tijd verloren gaat bij vrije trappen, inworpen, zoals het ook nu dan. Als je de inworp met de voeten, dan ga je ook een tijdding. Dat kun je natuurlijk ook doen met die andere maatregelen. Ja. En dan hou je de kern denk ik van de sport intact. Maak je het ook wat objectiever in plaats van wat nu heel subjectief is. Er blijkt ook dat de correlatie tussen tijd die daadwerkelijk verloren is en toegevoegde tijd, dat is heel nihil. Dus het is bijna een soort van gevoelsmatige extra tijd die je moet gaan toekennen. Mm-hmm. Dus gewoon denken, ga dit nou eerst even in kaart brengen. Dan kijken welke middelen hebben we nu al in onze toolbox om daar iets aan te doen, voordat je meteen naar een hele extreme maatregel gaat als zuivere speeltijd, die ook allerlei nadelen.
Maar die was bij het WK wel aardig, volgens mij. Hè? Ja. Tenminste, mijn gevoel was dat het daar wel meer was. Dat je denkt, daar is wel een soort correlatie van oké, dit is een reële extra tijd en waar je iets mee kan ook.
En dat vond ik ook een goed voorbeeld waar je dan ziet, oké, dan gaat ook die zuivere speeltijd gaat omhoog. En je wordt als ploeg daadwerkelijk benaderd op het moment dat jij dit probeert te doen. Ja. Dus dan vind ik dat veel logischere wegen om meteen te bewandelen dan.
Ja, dus Pieter zegt eigenlijk twee dingen. Het ene is een wat romantischer idee, dat je dus daardoor de underdog eigenlijk minder kans geeft nog om te winnen. Wil je daar eerst wat op zeggen, Daan?
Zeker. Ik denk dat deze ook gewoon ingewikkeld is. Ja. Dus hier moet je, wat Gijs zegt, hier moet je echt een goed protocol voor maken, dat als je effectieve speeltijd gaat hanteren, dat het ook gewoon logisch is in het kader van die drastische verandering in het voetbal. Deze is wel ook interessant, want daar waar de zelfpas en de intrap in dribbel heel logisch gevonden wordt, is deze echt wel 50-50. En het grappige is, scheidsrechters vinden hem heel moeilijk te hanteren, maar die vinden hem wel logisch.
Welk stukje vinden ze dan moeilijk te hanteren?
Scheidsrechters, zeker als je gaat richting topniveau, waar je wel 3 officials hebt, dus 2 assistenten en een scheidsrechter. Wie gaat dat dan bijhouden? Hoe gaan we dat dan uitvoeren?
Dus het stoppen van de tijd als het spel is. Dat stukje vinden ze lastig.
Dat vinden ze lastig, maar ze vinden het wel logisch om het spel gewoon zo lang te laten duren als dat het zou moeten duren. Trainers, coaches vinden hem heel logisch. Die willen hem eigenlijk direct invoeren. Want die zeggen, ik weet nog hoe lang ik te spelen heb. Dus ik kan ook de tactische middelen aangrijpen, omdat ik nog weet hoeveel tijd er op die klok staat, om die tactische verandering door te voeren. Oftewel, ik heb dan gewoon direct inzicht, zonder dat ik weet hoeveel een assistent of een scheidsrechter uiteindelijk met zo'n bord omhoog erbij gaat rekenen. Kan ik gewoon zelf zien. Mm-hmm. Dus die vinden hem heel logisch. Spelers zitten echt op 50-50. Die zeggen, de ene speler vindt hem heel logisch. De andere zegt, zeker ook misschien wel in combinatie met die andere, het wordt wel mega intensief. Dus wat we ook bijvoorbeeld zagen bij die pilotwedstrijden die we georganiseerd hebben met effectieve speeltijd en intrap, indribbelen, et cetera, en de spelregels waar we zo meteen nog op terugkomen, die zeiden ja, ik heb nog nooit zo'n intensief
alles vol gas, ja.
Ja. Ja. Ja. En dan als je dan nog bedenkt dat de kalender ook nog steeds volgepropt wordt, dan moet je jezelf wel afvragen of dat dan de weg voorwaarts is
zeker,
om te wandelen.
Daarom is het ook goed om die te testen en dus dit uit te vragen.
En Gijs, het tweede wat Pieter zegt, van er zijn eigenlijk al best wel goede middelen die niet worden ingezet door de scheidsrechter. Wat vind je daarvan?
Ja, helemaal waar. Ja, daar kan ik het alleen mee eens zijn. En ik denk dat het ook... enerzijds zijn ook die andere voorstellen, grijpen erop in. Maar het is ook inderdaad, wat is de rol van de scheidsrechter? En hoe zorg je dat hij die rol kan pakken? En dat is ook wel... cultureel aspect in het voetbal. Hè. Ik bedoel, ik geloof ook niet dat we zomaar de scheidsrechter hetzelfde krijgen als bij rugby in het voetbal. Tegelijkertijd mag het wel iets meer die kant op, lijkt mij. En hoe je dat gaat doen, ja, dat is een hele lastige. Want als het makkelijk zou zijn, dan was het al gebeurd.
Ja. Oké, ga ik naar de volgende. Het onbeperkt wisselen.
Ja. Ja, dat is eigenlijk zoals het gezegd wordt. Dus spelers mogen gedurende het spel, dus het spel hoeft ook niet stil te liggen, mogen ze wisselen. Daarnaast mogen ze ook, als ze gewisseld zijn, er weer inkomen. Oftewel, spelers mogen onbeperkt wisselen. Dus in die zin heb je een bank van... inmiddels is die bank redelijk breed sinds corona. Maar daarin mogen al die spelers doorgewisseld worden tijdens het spel.
Ik vind dat een hele gekke, als ik heel eerlijk ben, toch? Pieter?
Ja, nou, die vind ik een gevaar.
Welk probleem los je op?
Nou ja, dat is sowieso inderdaad een vraag die je kan stellen bij deze maatregel. En ik denk dat er twee gigantisch duidelijke nadelen aan kleven. Eén is dat je gigantische denivellering in de hand werkt. Dus dat heb je eigenlijk al gezien, zeg maar, dat je met 3 naar 5 wissels bent gegaan. De clubs die daar het hardst voor aan het pleiten waren, dat waren natuurlijk de clubs met de breedste selecties. Die wisten dat zij daar maximaal profijt van konden hebben. Dus dat is één ding. En twee is dat je ook dit wezen van het spel verandert. Dus wat je nu ziet in het voetbal, we willen het hebben over aantrekkelijk voetbal. Ja, de meeste doelpunten in het voetbal die vallen in het laatste kwartier van de eerste helft, het laatste kwartier van de tweede helft. Waarom? Omdat spelers dan moe beginnen te worden en fouten beginnen te maken. Nou, wat creëer je met deze, als je dit gaat wijzigen, dat die vermoeidheid er waarschijnlijk niet gaat zijn als trainers het op een verstandige manier toepassen. En dat je dus minder doelpunten gaat zien. En ook misschien op een gegeven moment andere stijlen. Ik weet dat dit was bijvoorbeeld op een gegeven moment een regel in Amerika bij het vrouwenvoetbal. En ik heb er wel eens met een trainer gesproken die zei eigenlijk kan ik in het vrouwenvoetbal kun je niet full back pressing spelen, want ze houden niet vol. Doordat die regel er was, ging ik gewoon full back pressing spelen. Wij waren ongeveer het enige team dat het deden en we wisselden iedere keer door en we konden het op die manier volhouden. Die man is geloof ik jaar in jaar uit is hij daar kampioen geworden. In Amerika eigenlijk alleen.
Zeer attractief voetbal, continue pressing, zou je toch voorstander van moeten zijn?
Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant is natuurlijk, pressing wordt ook pas echt aantrekkelijk natuurlijk op het moment dat teams er op een gegeven moment weer onderuit kunnen gaan spelen. En je komt dan in grote ruimtes terecht. En zolang het team... Ja, dat zie je natuurlijk vaak in de wedstrijd, ook teams die pressing spelen. Dat gaat een periode goed en op een gegeven moment raken ze wat vermoeider. En dan kun je er onderuit komen. En als je dat effect weghaalt, en dan krijg je twee teams die... Dat is bijvoorbeeld ook als je twee Red Bull teams tegenover elkaar zet. Ja, dan krijg je een wedstrijd, dat is helemaal niet meer leuk om naar te kijken. Twee teams die continu pressen en continu de bal kwijt zijn. dus het is wel... In die zin denk ik een hele ingrijpende maatregel waarvan het inderdaad niet helemaal precies duidelijk is welk probleem we daarmee oplossen.
Ja, welk probleem lossen we daarmee op daar?
Nou, ik denk dat enerzijds dus ook tactisch het interessant kan zijn om in bepaalde momenten bepaalde spelers in te brengen. En zeker ook op het moment dat je door je wissels heen bent in de reguliere staat, je nu... trainers, coaches in staat stelt om tijdens wedstrijden tactischer te schakelen. Dus daarmee kan het attractiever worden. Daarnaast de spelregels die we benoemd hebben al, die maken het spel sneller, waardoor spelers ook sneller vermoeid zullen zijn. Dus misschien logisch om ze vaak te wisselen.
Oké, dit is een complementaire regel.
Ja, ik denk dat dit met name een complementaire is. Dat zie je ook terug uiteindelijk in de onderzoeken die we erover gedaan hebben. wat je nu merkt is dat dit bij de jeugd een hele logische is. Want je wil die kinderen zoveel mogelijk laten spelen. De argumenten die jij noemt, dat zijn natuurlijk met name de topniveau argumenten.
Ja, natuurlijk, voor de jeugd zou ik zeggen, direct doen. Ja,
precies. Dus in die zin...
Misschien is het ook wel eerlijk om te zeggen dat dit wel pre-COVID al opgesteld is. Dus we hadden deze al voor COVID staan, zeg maar. Na COVID zijn we natuurlijk naar die vijf...
We zijn van 3 naar 5 gegaan. Ja.
En dan daarmee is eigenlijk al een groot deel opgelost.
Ja.
En volgens mij hebben we nu met z'n allen het gevoel in de voetbalwereld, voor zover die bestaat, maar dat er wel een soort goede balans is. En, en ik ben met je eens, een van de punten was natuurlijk overbelasting van spelers.
Ja.
Die nu makkelijker voorkomt, doordat je makkelijk kan wisselen.
Ja.
Maar ik vind dat tactische aspect, je ziet nu steeds meer dat coaches dubbele wissels of 3 wissels doen. En dat is ook best wel gaaf.
Mm-hmm.
Het kan wel wedstrijden weer laten kantelen en zo. Dus ik denk dat dat ook aspecten zijn die we goed moeten meten. In hoeverre dat nu veranderd is ten opzichte van voor COVID, zeg maar.
Ja, Pieter, snap je hem dan meer als hij als complementaire regel wordt gezien voor de hoeveelheid druk die je met die andere regels neerlegt?
Ja, maar dan moet je denk ik wel het stap voor stap doen.
Niet iedereen
wist. Ja, als je 3 stappen in 1 neemt, dat is natuurlijk ook sowieso met onderzoek zo. Dat als je niet geïsoleerd zo'n maatregel invoert, dan kun je ook niet weten wat eigenlijk het
Nee, dat is waar.
Dus dan zou je de eerste effect moeten zien voordat je de maatregel invoert.
Ja.
En stel nou, want een variant hierop zou nog kunnen zijn, bijvoorbeeld dat je wel door mag wisselen, maar binnen een x-aantal spelers. Wat ik daaraan heel...
Dat iemand voor de 2e keer het veld in mag.
Bijvoorbeeld, wat je nu ziet, is dat iemand de wedstrijd uitgeschopt wordt. Maar misschien op de bank na behandeling, uitgebreider behandeling, misschien of na de rust nog wel terug kan komen. Dat kan je beste speler zijn. Ik vind het nog wel interessant om te bekijken hoe zo'n speler misschien toch wel binnen die 5 wissels gewoon wel weer terug op het veld zou kunnen komen. Want uiteindelijk is dat nog steeds 1 van je 5 wissels. Alleen haal je dezelfde speler eraf die er al in is geweest.
Ja.
Hoe zou jij daarnaar kijken?
Dat je een speler weer terug mag brengen.
Ja, daar zat ik ook net aan te denken. Nou, vooral diegene die dan weer eraf moet, dat is best wel heftig, toch, voor diegene?
Ja, maar dat kan...
Ja, als je voor je beste speler...
Ja, als dat uiteindelijk in het teambelang is, ja, het kan heftig zijn, maar het kan ook gewoon goed te beargumenteren zijn.
Ja.
Van, hey, hij heeft gewoon een uitgebreide behandeling nodig gehad en daarna is hij weer in staat om te voetballen.
Als Frenkie dan terug kan komen om de winnende goal te maken in de WK-finale, dan zijn we allemaal voor, denk ik maar.
Ja. Of Daly.
Pieter, wat vind je daarvan?
Ja, ik vraag me af in hoeverre hoe vaak dit nou gebeurt, zeg maar, dat de speler echt geblesseerd ook al afgaat, zeg maar, dat hij dan daarna weer teruggebracht kan.
Ja, ik zit ook te denken of je dit ook kan misbruiken.
Nou
of
ja,
je even
dat
op
sowieso,
adem komen.
Zeg maar, als je de team, zeg maar, hebt, de Brentfords van deze wereld die het maximale proberen te halen uit spelervattingen. Wat natuurlijk een goede manier kan zijn in voetbal te scoren. Ja, daar kun je deze wissel natuurlijk gigantisch voor misbruiken. Zoals je natuurlijk ook het hockey hebt gezien. Dat je specialisten hebt voor strafcorners die gewoon iedere keer alleen nog maar erin komen voor die strafcorner.
Ja, maar mits het een blessure is, dus dan moet het. Het is niet gewoon binnen
de 5.
Maar dan kun je gewoon zeggen, ik heb
een
linksback en ik heb een soort van mijn reserve linksback. Die eigenlijk alleen goed is in spelervatting. Of alleen goed is in verre inworp. Die ik als inworp heb, haal ik mijn linksback eraf. Breng die gozer erin die niks kan behalve verre inworp. en dan gaan we het op die manier.
Bij hockey mag het niet meer, toch?
Bij hockey is denk ik ook weer.
Volgens mij mag het niet meer, toch? Die zo'n specialist erin brengen. Ja, dacht
weet ik niet. Maar deze is wel, als ik bij mezelf even naga, heel fraudegevoelig. Ik zou denk ik wel iets fijnsen, even 5 minuten op adem komen en er weer in gaan als dat kan.
Ja, maar je ziet wel hoe mooi het is om hier al met z'n allen over na te denken. In dit gesprek gewoon de verschillende facetten van zo'n verandering mee te nemen. En dat is ook gewoon goed om daar dus juist veel gesprekken over te voeren.
100%. 100%. Ja. Gaan we even naar de laatste van de 5. Dat is de tijdstraf na een gele kaart.
Ja.
Daan, leg eens uit. Waar komt dat vandaan?
Ja, in principe doen we dit al heel uitgebreid bij de jeugd. En dat is gewoon eigenlijk heel simpel. Op dit moment is een gele kaart eigenlijk niet direct een straf. Het is enkel eigenlijk een waarschuwing van, hey, als je er nog eentje pakt, ja, dan moet je het veld verlaten. Maar je ziet bij een gele kaart dat die tactische overtreding eigenlijk best wel interessant kan zijn om het spel even dood te maken. In die zin benadeel je dan de aanvallende partij misschien wel dubbel. Want en de speler krijgt maar een gele kaart die overtreding begaat. En misschien is het wel een veelbelovende aanval die eruit gehaald wordt. Dus in die zin zou een tijdstraf, en of dat nou 3 of 5 minuten is, dat is echt nog wel iets waar we naar aan het kijken zijn. Of
maar dat is waar je naar kijkt, echt minuten.
Ja, dat je een speler eigenlijk uit het spel haalt. omdat hij een overtreding heeft begaan, waardoor het ook direct een voordeel is voor de partij waar die overtreding tegen gemaakt is. Want nu zie je dat, we kennen een paar spelers van Ajax die een x-aantal gele kaarten hebben gepakt, maar die worden pas na 5 wedstrijden daar eigenlijk voor bestraft. Terwijl dat eigenlijk, zeker het gedrag wat we op en rondom velden zien, ook op amateurniveau, ook op betaald niveau, eigenlijk misschien wel te laat is. Dus misschien moet je wel kijken naar een directe straf. En dan zou een tijdstraf van 3 of 5 minuten, misschien wel ook afhankelijk van de overtreding, een interessante kunnen zijn om in te voeren.
Ja, Pieter.
Nou, dat vind ik wel een interessante. Omdat ik denk dat de tactische overtreding wel een van de problemen is van het voetbal. Omdat het vaak gewoon loont om overtredingen te maken. En dat trainers daarom ook het ploegen instrueren om dit actief te doen. Met name in omschakelmomenten waarvan je weet dat er veel doelpunten normaal gesproken vallen. En dat is natuurlijk niet goed voor de attractiviteit van het spel. En wat jij aangeeft, dat vind ik ook een heel terecht. Dat je nu ziet dat de straf en het vergrijp, dat vindt niet echt in dezelfde wedstrijd plaats. Dus je zou bij wijze van spreken kunnen beargumenteren dat PSV de Champions League ingaat als ze het redden. Doordat Alvarez een gele kaart heeft gepakt tegen FC Emmen. Dat is natuurlijk heel vreemd dat PSV voordeel heeft van de overtreding die Alvarez maakt tegen Emmen. En omgekeerd dat PSV geen voordeel heeft van een Ajax die in de wedstrijd tegen PSV een gele kaart pakt. Dus op zichzelf zit er natuurlijk iets onlogisch aan die hele regel zoals die nu is ingesteld met gele kaarten. En ik denk ook dat als je hier dan iets in wijzigt, dat het heel goed is voor de attractiviteit van het spel. Omdat je, wat je natuurlijk ziet met ijshockey is daar natuurlijk echt een goed voorbeeld van. Dan krijg je natuurlijk een soort van handbal gebeurt natuurlijk ook. Een soort van powerplay situatie. Ja. Dat teams in één keer 2 minuten volle bak op de aanval gaan. Omdat ze weten, er is even bij de tegenstander een mannetje minder. En dat vind ik op zich ook wel een aantrekkelijk idee om te kijken. In ieder geval van, stel dat je dit zou doen. Wat zou het effect daarvan zijn. Ja. En tegelijkertijd worden nu zoveel gele kaarten in sommige wedstrijden gegeven. Dat het misschien
hoeveel
wel
erg mensen haal je over?
Dat het misschien ook wel erg chaotisch wordt op het moment dat je deze regel gaat hanteren. En dat misschien ook scheidsrechters, wat je natuurlijk op verschillende aspecten in het voetbal ook al wel weer terugziet, dat ze dan huiveriger worden om die gele kaart te geven. Dus ik denk dat je automatisch gaat zien dat de gele kaart zoals die nu is niet meer de gele kaart gaat zijn die het wordt op het moment dat je er een tijdstraf is.
Tenzij je een zwaardere sanctie zegt.
Ja, precies.
Ja, maar tenzij je hem dan nog verder terugrekent, dat dan de voetballer misschien denkt, wacht, even niet die gele kaart pakken, want zo. Dus dat het
maar volgens mij is dat ook een punt van die mogelijkheid. Kijk, je zou nog een tussenvariant kunnen bedenken. Dit zegt, luister, voor beledigen van de scheidsrechter of voor een snoeiharde overtreding ga je eraf. Maar als het is omdat je shirtje uitgedaan hebt naar een doelpunt, krijg je gewoon geel. Dan zou je nog. Maar kijk, ik denk dat punt van die moraliteit, dat we dat ook nog wel eens, soms bijna een eng woord in het voetbal. Maar het is ook nog een voorbeeld naar de jeugd natuurlijk. Maar ook wat is eerlijk in een wedstrijd. En eerlijk is de wedstrijd, denk ik toch, dat je eraf gaat als jij iets doet wat niet kan. En denk ook de respect naar de scheidsrechter. Als je weet dat jij er 5 minuten afgaat, als jij de scheidsrechter beledigt, of als je niet volgt wat er gezegd wordt, dan ga je dat wel voorkomen. En ik kan me herinneren dat, volgens mij was het de wedstrijd tegen Noorwegen waar we ons moesten kwalificeren voor het WK in die lege Kuip. En daar hadden we die Franse scheidsrechter hadden we toen, die vaker in de Kuip, Turpin hadden we daar. En ik ken hem toevallig vanuit de UEFA ook, hartstikke aardig vent, maar wel redelijk strikt als je commentaar levert. En ik heb het eerlijk uit de overlevering van onze fysiotherapeuten, maar dat Van Gaal voor die wedstrijd zei tegen de spelers, wat er ook gebeurt, zorg dat je met 11 spelers op het veld blijft. En dat betekent dat je je mond houdt tegen de scheidsrechter. Want de eerste beste die het fout doet, die is eraf. En wij moeten met 11 man op het veld blijven staan. Dus, en dat wil jij uiteindelijk ook, hè? Dat de coach gewoon gaat zeggen van luister eens, zorg gewoon dat jij die gele kaart niet pakt.
Ja. Nou, en kijk maar eens naar het rugby, hè?
Eigenlijk is het jammer dat per scheidsrechter dus afhankelijk is nu. Terwijl je eigenlijk die moraliteit totaal
zou. Dit was niet scheidsrechtafhankelijk. Dit was natuurlijk afhankelijk van het feit dat Vergaal dacht, ik moet met 11 man blijven staan. Mijn algemene zin, denk ik dat bijna elke coach gaat zeggen tegen zijn spelers van hou je kop dicht tegen de scheidsrechter. Ja. Want ik heb geen zin om in overtal terecht te komen. Ja. Of ondertal in dit geval.
Nee, maar dat is het. Dus als je naar rugby kijkt, daar is niemand die het in zijn hoofd haalt om zo'n grote bek tegen de scheids te hebben. Dat is helemaal niet in vragen. Ja. Dus daar wil je dan uiteindelijk ook naartoe.
Ja, en het mooie is, we hadden een recente call met de Engelse bond, waar we ook hier veel mee spreken op dit vlak. Die hebben dit in hun amateur beker gedaan. Spectaculaire resultaten op dit vlak.
Ja.
Dus het zijn wel dingen. Kijk, wij zullen in eerste instantie ook dit weer op jeugdniveau, amateurniveau allemaal bekijken. Maar dit is wel iets wat heel interessant is. En wat ook gewoon... Kijk, uiteindelijk moet je ook zorgen dat je sport schoon blijft en mooi blijft. Daar is dit dan onderdeel van. En ik denk zeker, hè, als je het hebt over wat... we hadden het over het vertragen van het spel, wat veel mensen irriteert. Maar commentaar op de leiding of naar tegenspelers of eigen spelers stoort mensen ook enorm.
Ja.
Dus als we daar iets in kunnen doen, ja, ik denk dat het heel mooi zou kunnen zijn.
Ja, ja. We hebben nou die 5 regels besproken. Welke van die regels doen het internationaal goed, Gijs? Bij de FIFA?
Nou, het grappige was, we hebben dit 2 jaar geleden een keer bij een IFAB-sessie. Dus IFAB is een beetje de internationale spelregelcommissie. Die hebben af en toe bredere sessies waar je dan een keer een presentatie mag doen. Dus hebben we deze keer gepresenteerd. En daar was Wenger bijvoorbeeld, die ging op dat intrappen toen best wel positief. Dus dat zie je wel. Nou, met de Engelsen zei ik al, zijn we nu met die tijdstraf, wat mensen ook wel interessant vinden. En het positieve is nu dat de IFAB, die hebben afgelopen jaar een besluit genomen dat je nu voortaan ook als bonden weer zelf voorstellen in kan dienen, die dan als test mogen gaan gelden. Dus ik denk zeker die tijdstraf, dat een hele interessante is. Om mee verder te gaan. En dat intrappen zou ook nog steeds wel een interessant kunnen zijn om ook echt concreet te gaan bediscussiëren. Maar nogmaals, we hebben bij dit soort dingen altijd over jaren.
Dit is een jarenplan.
Mag doen.
Ja.
Maar stel je voor dat we die tijdstraf over een paar jaar in de beker een keer een heel seizoen kunnen doen in de bekercompetitie. Ja, ik denk dat het een geweldig experiment zou kunnen zijn.
Ja.
En dat zomaar iets kan zijn waarvan men in één keer heel snel denkt van...
Logisch.
Logisch moeten we doen. En kijk naar de VAR. Kijk, dat heeft heel lang geduurd. Maar het heeft vooral heel lang geduurd voordat het op de besluitvormingstafels lag. Maar toen het er eenmaal lag, werd het toch vrij snel besloten.
Ja. Pieter, tot slot, wat is jouw favoriete van deze 5?
Ik denk van deze 5, dan zou ik misschien toch voor de intrap gaan.
Ja?
Omdat, voetbal... Met de voeten, dat vind ik een hartstikke goede logische regel als we dat zouden kunnen doen.
Ja, oké. Okay. Nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor deze uitleg van de 5 regels. Ik vond het zelf heel interessant. Ik ga het volgen. Het wordt inderdaad een jarenplan, maar we gaan het zien. Tot slot dan nog 1 dingetje, eigenlijk nummer 6, Daan. Ik heb gehoord dat jullie ook bezig zijn met het testen van de vernieuwde buitenspelregel. Kun je me nog even snel vertellen wat dat
zeker.
Is?
Zeker. Ja, in samenwerking met FIFA, die opdracht dan weer van IFAB heeft gekregen, zijn we aan het kijken naar een aangepaste buitenspelregel. Dat doen we in de onder 18 divisie 1 competitie die afgelopen weekend geëindigd is. En dat is een aangepaste buitenspelregel waarin de aanvallende partij eigenlijk meer voordeel uit de buitenspelsituatie, namelijk op dit moment als de aanvaller ook maar een millimeter verder is dan de ene laatste verdediger.
Ja.
Nou, dit wordt heel technisch.
Nou ja,
sta je buitenspel.
Mm-hmm.
Terwijl de vraag is, ook zeker met de komst van VAR, van hey, dat aantal buitenspelmomenten is toegenomen daarmee. Omdat eigenlijk met VAR zeker dat soort momenten heel erg nauwkeurig worden bekeken. Dan heb je die lijntjes en dan staat iemand met zijn teen buitenspel, waardoor een doelpunt afgekeurd wordt waarvan iedereen in het stadion dacht, nou, geldig doelpunt.
Ja.
De aanpassing die je zou kunnen doen, die dus nu getest is en waar nu ook mede met FIFA een onderzoek naar loopt rondom spelers en trainers en scheidsrechters wat die daarvan vinden, is stel nou dat je hem zo verandert dat je lucht moet hebben tussen de laatste tussen de aanvaller en de ene laatste verdediger.
Ja.
Dus dat er echt ruimte moet zitten. Oftewel, als je met die teen ervoor staat, sta je geen buitenspel, maar ook als je met je laatste hak nog gelijk staat met die ene laatste verdediger,
ja,
sta je ook nog geen buitenspel. Oftewel, de aanvaller heeft in die zin voordeel, waardoor je wellicht attractiever en aantrekkelijker voetbal kan krijgen, omdat er meer kansen zullen ontstaan, omdat de aanvaller meer voordeel uit die buitenspelsituatie.
En over lucht, dan heb je dus echt, als je die foto bekijkt, ruimte. Dan moet er dus echt ruimte zijn.
Ja,
oké. Okay.
Waardoor je minder van dat soort VAR-momenten zal krijgen, want heel vaak van dat soort momenten vinden plaats bij die standaard situaties. Waardoor je, als het goed is, meer doelpunten gaat krijgen.
Ja.
Loop je niet het risico dat je dat de discussie gewoon een beetje verplaatst? Want dan gaat de discussie in plaats van over, is hij een millimeter buitenspel, wat je in ieder geval nog wel enigszins fatsoenlijk kan meten als je de beelden op het juiste moment stilzet, naar zit er lucht tussen. En dan krijg je op een gegeven moment discussie over 10 centimeter en 1 millimeter
lucht.
Lucht en 1 millimeter en het is buitenspel.
Ja.
Ik weet niet helemaal of we daar dan het probleem mee oplossen. Plus, wat ik een probleem daarmee vind, is dat een van de redenen dat aanvallend voetbal momenteel loont in Europa, is die buitenspelregel. Ik weet dat Jurgen Klopp het de beste uitvoering noemt in de geschiedenis van de voetbalsport. Omdat dit teams in staat stelt om op de middenlijn te verdedigen en hoog druk te zetten met z'n allen. Dat juist de VAR erbij kwam, maakte dat zij nog agressiever durfden te zijn in zo staan. Omdat je niet meer afhankelijk bent van een grensrechter die al dan niet op het juiste mensen ding de lucht in. En op het moment dat jij dan zegt, er moet een soort van lucht tussen zitten, wordt het natuurlijk wel heel erg lastig. Zeker gezien dat alles helemaal vanuit beweging gebeurt, om nog als verdedigende ploeg op buitenspel te zitten. Dus eigenlijk, het lijkt een aanvallende regelwijziging, maar je straft eigenlijk hiermee de ploegen die het aandurven met een hoge laatste lijn te spelen.
Ja, zo zou je het kunnen beargumenteren. Ander argument wat je zou kunnen zeggen is, het wordt makkelijk voor de assistent ook op andere niveaus om het te zien. Want als er nu gaat het om millimeters, dan gaat het echt om ruimte ertussen constateren. Dat zou weer een ander argument zijn waarom je het wel makkelijker zou moeten maken. Ook
dan heb je weer, wanneer zit er wel ruimte tussen en niet ruimte tussen.
Dus uiteindelijk blijft het millimeter-centimeter werk, of je hem nou op de een of de andere
manier. Maar ook dat punt van het zien, jongens, ik vind het ook zo'n achterhoede discussie. Uiteindelijk hebben we nu gezien op het WK in Qatar dat met alle technologie in de bal die er hangt, met alle antennes die er hangen.
Ja.
Kijk, die hele detectie wordt steeds feitelijker. Dus nu, als er nog een paar kamers erbij hangen daar in Amerika, kun je bal in, uit, doelpunt wel niet, buitenspel wel niet. Wordt gewoon allemaal feitelijk. Ja. Daar gaat het naartoe. Dat kan nog een paar jaar duren, maar dat duurt echt niet lang meer.
Intrap, indribbel wel niet. Ingooi. Zijlijn detectie.
Nee, maar bedoel, dat gaat steeds meer technologie worden die dat gaat bepalen.
Alleen gezien dat, denk ik wel dat bijvoorbeeld, als je het toch hebt over regels die je moet wijzigen, dan zou ik wel ook naar de strafschop willen kijken. Omdat juist met de VAR lijkt me dat nog wel een probleem, dat daar vaak tussen de straf die je krijgt en de overtreding die daadwerkelijk begaan wordt, dat daar een gigantisch gat tussen zit.
Ja.
Omdat vaak in de hoeken van de 16 meter gebied gaat iemand naar de grond of de bal komt onbedoeld op iemands hand. En dan gaat het op de stip en je krijgt een 0,81% kans op het doelpunt cadeau. Wat je eigenlijk het open spel bijna niet kan creëren. Laat staan vanuit die positie.
Oh jongens, dan zal je zien. Dus nummer 7 wordt ineens aangeboord.
Waarbij jij de pleitbezorger was onvoorspelbaarheid. Dus dit maakt wel weer dat in één keer een ploeg die nergens was in één keer een penalty krijgt en een aansluiting.
Zeker, maar mijn pleidooi daar zou zijn om een soort van gradaties in overtredingen te maken en de indirecte vrije trap weer terug te brengen in de 16. Punt. Omdat ik vind de indirecte vrije trap in de 16, dat vind ik ook een weergaloos voetbalmoment. Dat gebeurt eigenlijk te weinig. Ik denk dat iedereen of die laatste speel toch ook kon terughalen dat Ajax tegen Willem II in de 16 zo'n vrije trap kreeg. Ja, dat is zonder geweldige consternatie. Dat is eigenlijk vaak nog leuker dan een strafschop. Plus, je krijgt niet meer dat voor ieder klein vergrijp in de 16 dat hij meteen op de stip moet.
Muurtje
nou, dit is wel heel duidelijk dat dit. We zouden zo een, we zouden zo een extra podcast.
Point, dan hebben we de 10 dan.
Precies. Nou, laten we hem hier afronden met een hoop food for thought. Nogmaals bedankt, mannen, voor jullie komst.
Heel graag gedaan.
Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ben je nou geïnteresseerd in voetbal innovatie? Abonneer je dan nu op deze podcast. Bedankt Gijs, Pieter en Daan voor het gesprek. En luisteraars, tot de volgende.